fijn dat jullie dat zo als gewoonte hebben om even te bidden. Als predikant wordt er nooit zoveel voor je gebeden. Meestal ben je zelf aan het bidden. Dus het is heerlijk als je gewoon eens even mag louteren in het gebed. We gaan vandaag twee schriftlezingen lezen. Eén uit Ezechiël, het eerste gedeelte van de Bijbel. En één uit Markus, het tweede gedeelte van de Bijbel. Waar moet ik op richten? Wat zeg je? In de baaiers hebben wij nooit van dit soort technieken, dus dit is altijd even wennen voor mij. Als ik iets fout doe, zeg het gerust, hè? Geen probleem. Wie verwacht dat het in de kerk over God gaat, heeft groot gelijk. Maar dat is niet los verkrijgbaar. God gaat zijn weg met mensen. God gaat zijn weg met u, met mij. Met de gemeente, met ieder van ons zoals we hier zijn in deze wereld. En we zitten hier allemaal met een mix van wat we afgelopen week hebben meegemaakt. Met hoe we zijn, qua emotie, qua hoe het leven gaat op dit moment. En dat alles loopt mee tijdens het horen van een preek, tijdens het horen van een kerkdienst, tijdens het leven van alle dag. En daarin mogen we ook iedere keer weer ontdekken dat God bij alles aanwezig is. Maar dan mogen we wel kijken en zien vanuit verwondering. En we beginnen met een gedeelte te lezen uit Ezechiël. Ezechiël, uit het eerste gedeelte van de Bijbel, Ezechiël was een profeet. En een profeet was een boodschapper van God in die tijd. En profeten werden over het algemeen geroepen. En als profeet had je lang niet altijd een leuke boodschap voor het volk Israël. Het was eigenlijk wel een zware klus om profeet te zijn. Je mocht dan heel dicht bij God leven, maar je kreeg af en toe boodschappen van God waarin je werkelijk het veld werd ingestuurd. En dat is nu ook met Ezechiël. Ezechiël vertelt, ik hoorde een stem die tegen mij zei, mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. Terwijl deze woorden klonken, voer een geest in mij die me weer deed staan. En er werd opnieuw tegen mij gesproken. Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben gedaan. Naar dat volk dat zo halstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet tegen hen zeggen, dit zegt God de Heer. En of ze nu horen willen of niet, het is immers een opstandig volk, ze zullen weten dat er een profeet in hun midden is geweest. Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te vrezen. Je hoeft voor hen niet bang te zijn, al zijn ze als brandnetels en doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te laten afschrikken of angst te hebben voor hun woorden, hoe opstandig ze ook zijn. Heftige woorden. En mensen in het leven niet anders dan ons. Ook wij zitten hier met onze eigen geschiedenis en in onze eigen situatie. Met wat we wel of niet geloven. Blij omdat er een dochter is geboren. Blij omdat het goed is gegaan met de tieners op de heenweg. Dat er geen heftige ongelukken zijn gebeurd. Maar dat ze weer verder kunnen. Blij omdat het zo goed gaat binnen die tieners. Maar ook wanhopig omdat ziekte zich manifesteert. Of de grote vragen die we lezen als we het hebben over de vluchtelingenstroom. Of van de week weer dat een politieagent zijn vrouw en kinderen heeft omgebracht. Of een moordenaar die zegt dat hij naar Gods wil handelt. En we proberen als mensen en als gemeente keer op keer de moed tot leven en de vreugde van geloven en leven te ontdekken in de verhalen van de Bijbel. De Bijbel, dat is geen boek dat zegt, zo en zo zijn alle gelovigen nu en in onder alle omstandigheden. De Bijbel is geen boek dat zegt, zo moeten mensen zich onder alle omstandigheden voelen. En zo moeten mensen altijd zijn. En de Bijbel is geen boek dat zegt, en wat doet alsof er nooit eens lastige vragen zijn. De Bijbel is geen boek waarin we nooit eens een moment hebben van, en nu weten we het even niet meer. De Bijbel is wel een boek waarbij je in elke fase van je leven, voor elke situatie waar je je in bevindt, hoog en droog of heel diep, er een woord is, iets is wat je nodig hebt om te horen. Dat er een bepaalde lijn is waar je je aan vast mag houden. Licht in de duisternis. En de Bijbel is geen boek dat, Godzijdank, de lat zo hoog legt waardoor je er niet bij zou kunnen. Waardoor je er niet bij zou mogen horen. De Bijbel legt wel de lat hoog, maar niet op zo'n manier dat het je niet lukt. Dat het gelijk zegt, het is je niet gelukt, je hebt afgedaan. Dat doet God niet. Zo is God niet. En de Bijbel die toont in elke vezel Gods liefde. Hoe we ook over die verhalen af en toe lopen te struggelen en te worstelen. Van, is dat ook wat erin staat? En wij, als mensen, willen daar nog wel eens iets anders van maken. Leven met de Bijbel. Dat is een dagelijkse omgang en een dagelijkse sleur. Dat is een sleur van mediteren, peinzen, denken. De sleur van genieten van het woord van God. En door alles heen, als gemeente, als individu, als geliefd kind van de Allerhoogste, delen. Met de mensen om ons heen. En af en toe eens mogen proeven dat die grote onzichtbare God bij tijd en wijle heel zichtbaar aanwezig is. In mijn dagelijks leven ben ik als gevangenispredikant werkzaam in de PI, zoals we dat noemen, penitentiaire inrichting van Zwolle. En in Zwolle hebben we een unit met vrouwen en een unit met mannen. En dit is dan de vrouwenunit. En jullie zien gelijk natuurlijk die hoge muur. Dat is altijd iets wat symbool staat voor gevangenissen. En als we het dan hebben over een afdeling met cellen, dan is dit een afdeling. En al die rode deuren, dat zijn de celdeuren. En afhankelijk van het regime zijn er meer of mindere deuren aanwezig. Op een gewone afdeling, een reguliere afdeling, zijn over het algemeen 36 cellen. Kom je nou op een afdeling met psychiatrie, dan zijn er 12 cellen. Dit is een cel zoals die van binnen eruit ziet. Dit is een cel, de afmeting is 5x2. En dit is dan een éénpersoonscel. Er zit één persoon in, maar je hebt ook meerpersoonscellen. En dan is het dat er gewoon een stapelbed staat en dan is het dezelfde oppervlakte, maar dan leef je dan met z'n tweeën. En ook in de kerk, of ook in de gevangenis, hebben we een kerk. Dit is een voorbeeld van een kerk in de baaiers. Maar we noemen het geen kerk, we noemen het stiltecentrum. Want op maandag is er in dat stiltecentrum de imam die zijn gebedsdiensten, of de imam die zijn gespreksgroepen houdt. Op dinsdag houden wij als christelijke GV onze alfagroepen. Op woensdag heeft de boeddhist haar meditatiebijeenkomsten. Op donderdag heeft de humanist daar de bezinningsbijeenkomsten. Op vrijdag heeft de imam zijn gebedsdiensten en op zondag hebben wij daar 3 kerkdiensten. Dat gebeurt dus allemaal in dezelfde ruimte. En dat is, we moeten goed samenwerken met elkaar, wil dat gewoon goed lopen. En over het algemeen gaat dat goed. Op zondag hebben wij 3 kerkdiensten. Binnen de gevangenis heb je alles gescheiden zowat. We hebben een kerkdienst voor de vrouwen. We hebben een kerkdienst voor de mannen die normaal aanspreekbaar zijn, laat ik het maar zo omschrijven. En één kerkdienst met daarin voor de psychiatrie. Dus dat is ook echt iedere keer bedenken van wie heb ik voor me en hoe ga je daarmee om. Maar het is dus altijd of mannen of vrouwen. Het is nooit gezamenlijk. Bij de kerkdiensten zitten vaak vrijwilligers van de kerken buiten. Omdat we het belangrijk vinden dat de verbinding blijft bestaan. Dat Gods gemeente niet stopt bij de muren. Dat Gods gemeente verder gaat. Dat we deel zijn van de wereldwijde kerk van Christus. En op een van de afdelingen werd ik op een gegeven moment geroepen, gevraagd door een collega van mij, een piwi, een penitentiair inrichtingswerker. Die zei van, kan jij eens even komen? En dat was op de afdeling psychiatrie. En daar zaten heel netjes drie mannen. En die drie mannen, die zeiden, dominee, we hebben een probleem. Nou, barst maar los. En de eerste zei, dominee, ik ben de incarnatie van Jezus. Waarop nummer twee zei, nee, dat zegt hij nou wel, maar ik ben het hoor, dominee. En waarop de derde zei, ja, dat zeggen zij nu wel, maar dat ben ik. En dominee, u praat elke dag met Jezus, dus met wie heeft u vandaag gesproken? Nou, dat zijn natuurlijk ontzettend leuke vragen. Het diepe verlangen waar we al gaandeweg over doorspraken was dat Jezus voor hen alle drie een prachtig voorbeeld is. En zo was dat ze zelf wel Jezus wilden zijn. En toen zei ik van, joh, je hebt dus, nu vertel je over Jezus, je wilt graag Jezus zijn. Je vindt eigenlijk dat je de incarnatie van Jezus bent. Wat zijn nou verhalen en gebeurtenissen die jou heel erg aanspreken? Waarop de een zei, nou, dat verhaal van Zacchaeus, dat spreekt mij wel aan. Die Zacchaeus, die hele rijke man, die hartstikke diep ongelukkig is. En die uiteindelijk door Jezus genoemd wordt, zoon van Abraham. Dat zou ik ook wel mee willen maken. Want eigenlijk lijkt mijn leven daar wel een beetje op. Alles wat ik zo heb meegemaakt en heb gedaan in mijn leven. Dat ik gewoon weer eens even helemaal terug mag. En mag horen, jij bent een geliefd kind van de Allerhoogste. En nummer twee, die zei, het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put. Een dominee, ja, dit gaat allemaal over een vrouw, maar ik heb als man eigenlijk ook wel zo'n heel goddeloos leven geleid. En ik was daar knetter eenzaam in. Maar dat op een gegeven moment die vrouw gewoon weer op de pleinen mocht vertellen, ik heb de Messias gezien. Komen jullie? En dat al die mensen luisterden en naar die vrouw en naar Jezus ging. En de derde zei, nou, ik vind eigenlijk die verhalen van die profeten wel heel erg mooi. Heel erg confronterend. Maar eigenlijk leer ik daar wel heel erg van. Mensen op weg. En hoe dat verhaal afloopt, die gebeurtenis, daar gaan we straks op door. Maar we gaan eerst naar Marcus. Marcus, een van de vier vrienden van Jezus die zijn verhalen heeft opgeschreven in de Bijbel. En Marcus is degene van de evangelie van de haast. Heel kort boek en je moet bij Marcus altijd tussen de regels doorlezen. Van wat gebeurt hier nu toch eigenlijk nog veel meer in? Marcus 6, vers 1 tot 6. Jezus vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagogen. En vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden, waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan al die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen, nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Telkens als wij die evangelie mogen lezen, dan worden we opgeroepen om te horen, maar ook om te zien. Om onze ogen en oren open te houden. Want er staat veel op het spel. En een dergelijk moment is vandaag aangebroken met onze lezing over Jezus die in zijn vertrouwde Nazareth komt. Zijn leerlingen zijn bij hem en hij gaat niet alleen op familiebezoek, maar hij spreekt ook op de Sabbat, in de synagoge. En hij is niet zomaar een synagogespreker die mensen vertelt hoe ze Gods wet moeten naleven, die uitleg geeft over het komende koninkrijk van God. Hij zegt blijkbaar op geheel eigen gezag, het koninkrijk, dat is hier. Waar Jezus is, daar is het koninkrijk. Een profetische boodschap dus. De mensen keken naar Jezus en namen aanstoot aan hem. Ze hebben Jezus zien opgroeien en ze kennen zijn afkomst. Ze kennen zijn familie en het gesprek ging voort. Kijk, Maria, die kennen ze wel. Hoe zij Jezus heeft gekregen, dat is inmiddels publiek geheim. Wie zijn biologische vader is, is tot op de dag van vandaag onbekend gebleven. Nou, en dan weet je het wel. Hoe kan iemand uit een dergelijk nest een profeet zijn? En een zoon van God al helemaal niet natuurlijk. Ze zijn niet in staat om Gods handelen in Jezus te herkennen. Jezus was te veel mens voor hen. En uit het verhaal blijkt dat de mensen in die tijd Jezus zagen als gewone jongen. Zoon van een timmerman. Een klusjesman. Maar hij is wel een bijzondere klusjesman. Jezus klust een nieuwe wereld. Jezus bouwt aan een nieuwe schepping. En de timmerman uit Nazareth wil graag de wereld repareren. De Nazireërs nemen aanstoot aan Jezus en houden hem op afstand. De mensen praten over Jezus en niet tot hem, terwijl Jezus hen wel rechtstreeks aanspreekt. Hij bedoelt niet te zeggen dat de profeet alleen of vooral in zijn vaderstad wordt miskend. Profeten worden altijd miskend. En daarmee maakt Jezus de afstand die de Nazareërs tot hem nemen tot een symptoom van iets veel groters. Jezus is niet welkom in de vaderstad. En dan zal dat straks ook niet zijn. Wat hij heeft, een tegendraagse boodschap. Gods koninkrijk komt niet door kracht of geweld. Niet door plichtsgetrouwe gehoorzaamheid aan de wet, maar door de geest van genade en liefde, vrede en vreugde. De boodschap van genade leidt tot afwijzing van Jezus. En Jezus, hij staat daar machteloos bij en ziet ook machteloos toe. En hij was niet in staat om nog iets voor hen te betekenen, vanwege hun ongeloof. Zoals hij dat zelf beschrijft. De verwondering en verbazing van Jezus ging over in ongeloof. En als we daar nou eens even teruggaan naar Ezechiël. Ezechiël ontmoet het volk van God heel ver van huis in den vreemde. Vervreemd van God, van de ander, van zichzelf. En hij moet hen dat laten zien. Ze moeten dat horen, want ze hebben dat zelf niet in de gaten. Ze hebben zich ingeburgerd in de Babylonische samenleving. Hun eigen waan reikt tot in de hemel en het leven is één groot feest. Maar ze hebben niet in de gaten dat zij niet aan leven toekomen. Dat hun bestaan gebouwd is op zand en dat hun droomkastelen van lucht zijn opgetrokken. Moet ik ze dat vertellen? Vraagt Ezechiël. Wat zullen ze daar wel niet van vinden? Misschien willen ze hem wel killen. En ze zeggen wellicht, we geloven echt wel hoor, Ezechiël. We hebben God en zo. En dat is misschien wel het probleem. God tot een soort bezit maken. Geloof in de binnenzak. En het daar waar nodig eruit halen. Ezechiël vinden ze maar een zwartkijker en een dwarsligger. Is dat nu een blijde boodschap? En hier worden we helemaal niet vrolijk van en daarom zijn we er ook niet van gediend. Ze zagen Ezechiël liever gaan dan komen, maar toch waren zijn woorden tot hun behoud. Ze moesten het alleen zelf nog gaan inzien. Ze moesten kijken en zien en verwonderen. Zoals ook de mensen in Nazareth. Ze namen aanstoot aan Jezus omdat hij zo gewoon was. Zo één van hen. Maar ze moesten nog ontdekken dat juist daarin het geheim van zijn wezen en de kern van zijn bestaan lag. Ze konden nog niet geloven dat God bij wijze van spreken als een timmerman tot hen was gekomen. Jezus kon in Nazareth slechts enkele wonderen doen. De samenhang tussen geloof en ongeloof aan de ene kant en het gebeuren of uitblijven van wonderen aan de andere kant, dat is een mysterie. In Nazareth blijft de wachtkamer gewoon leeg. Er vormt zich geen rij. Er komen slechts enkelen naar Jezus toe om genezen te worden. Dan valt er ook niets te genezen, als mensen niet kijken en zien vanuit verwondering. En als mensen toch al besloten hebben dat Jezus niet meer kan zijn dan een klusjesman, dan kunnen daar geen wonderen zijn. Wonderen zijn in de eerste plaats altijd tekens van wegwijzers van het koninkrijk van God. Kunnen wij Jezus ook niet te veel gewoon zien als een goed mens, een groot profeet? Ook in onze ogen kan het zijn dat veel uit de traditie van ons geloof te menselijk, te zondig, met te veel kortkomingen, te veel gebreken, om van Gods wegen te zijn. Al dat geweld in de wereld, hoe kan er dan toch een goede God bestaan? Al die rijkdom en het machtsmisbruik, is dat een teken van naastenliefde en dienstbaarheid? Jezus moest echt sterven aan het kruis? Waar is dat goed voor? De goede boodschap kan zo ongeloofwaardig klinken in onze kritische oren. Bij God, geen aanzien des persoons. Bij de mensen vaak wel. We denken dat we keer op keer dat God net zoveel van ons houdt als van onze buurman. Dat is ook zoiets. In de bias is dat altijd heel erg tekenend. Als mensen dan weer een uitspraak hebben gehad, dat ze zeggen, ja, maar mijn buurman, weet je wat die gedaan heeft? En die heeft maar een jaar. En ik heb eigenlijk bijna niks gedaan. Ik werd eigenlijk alleen maar meegesleept. Ik heb 5 jaar gekregen. Waar is die God? Waarom was hij niet bij mij? Het evangelie van vandaag nodigt ons uit om een sprong te wagen. Niet langer te kijken met menselijke ogen, maar dieper te kijken naar de wondere dingen in de wereld om ons heen. Jezus kon in Nazareth geen wonderen verrichten door de negatieve kijk en de kritische blik van zijn dorpsgenoten, waardoor ze God in Jezus niet in hun midden konden ontdekken. Als we echter kijken met de ogen van God, de ogen van liefde, in verwondering naar de medemens kijken, zullen er wonderen gebeuren. Wonderen van naaste liefde. Wonderen van delen met elkaar. Wonderen van delen in vreugde omdat er een kind is geboren. Wonderen van delen in dankbaarheid omdat het goed gaat met de tieners. Hoe ging dat nou met die 3 mannen daar op die afdeling? In alles wat we zo met elkaar hadden gedeeld, kwamen we met elkaar tot de conclusie, ja, God is God en Jezus is Jezus. En wij willen graag gelijk worden aan Jezus. En we hebben met elkaar een gebed gemaakt. Heer, wees goed voor ons. We kijken omhoog naar u, Heer in de hemel. Heer, wij wachten op u, zoals wij iedere dag weer wachten op iemand die ons ziet. Wij wachten op een teken van uw liefde. Wees goed voor ons. Laat ons uw liefde zien, Heer. Dan kunnen we met moed en kracht verder. Dan kunnen we met moed en kracht uw woord verkondigen. Dan kunnen we met moed en kracht in uw leven. En dan hebben jullie al de hele tijd zitten kijken naar riet en wellicht bedacht van wat heeft dat te betekenen? Ga ik u uitleggen. Zoals Zoals Ezechiël het woord van God moest verkondigen en waar hij best wel de bibbers van zal hebben. Zoals Jezus weer terug moest naar zijn eigen plaats en niet van harte welkom werd geheten en vol geloof werd aanvaard in de synagoge. Dat zal wellicht een knauw voor hem zijn geweest. Zoals wij hier zitten als mensen en in ieder leven gebeurt er lijden. En in ieder leven moeten we zien dat we ons leven kunnen leven door alle hoogte- en dieptepunten heen. En dan mogen we inderdaad, zoals ik aan het begin zei, die Bijbel openslaan. En dan als het ware in die sleur van de Bijbel ontdekken. En dan staat er één tekst in de Bijbel. En er staat in, het geknakte riet zal hij niet breken. Dat staat in Jesaja en dat wordt laterhand in Matthäus nog een keer weer teruggebracht. Maar wat betekent dat nou? Voorbeelden in die beschreven zijn, werden ook beschreven in die tijd met het begrip van de mensen die de mensen in die tijd hadden. En het geknakte riet, als we nou kijken naar riet. Dit riet heeft de stengels, heeft de bladeren zowel naar links als naar rechts staan. Is het nou zo dat de wind van voor u linkerkant komt, dan gaan die bladeren, die draaien van de wind af. Ze veren als het ware met de wind mee. En blijven ook zo staan. Is het zo dat de wind van de andere kant komt, dan draaien die bladeren de andere kant op. En blijven ook zo staan. En hier is geen wind, dus ik doe het allemaal even. Ze kunnen ook eigenwijs zijn en denken van er is hier geen wind, dus ik blijf gewoon lekker staan. Dat is prima natuurlijk. En soms heb je in je leven dat je moet meebewegen op de kant waar je naartoe wordt geblazen. En dan staat er het geknakte riet. Als je een rietstengel knakt, dan kan die met hulp ook weer overeind komen. En hoe ik nu ook schud. Hij blijft gewoon staan. Het blijft wel een zwakke plek. Het is wel de eerste plek waar hij weer op zal knakken. En knakken, dat staat ook voor lijden in het leven. En sommige mensen knakken wat meer. Niet op één plek. Maar die maken zoveel in hun leven mee. Dat ze wel eens knakken. Misschien wel drie plekken. En soms kan je niet anders roepen. Mijn God, wees heel dichtbij. Als ik die boodschap moet brengen, zoals Ezechiël. Als Jezus die naar de synagoge gaat. Als mensen van ons, als er een dierbare overlijdt. Mijn God, wees heel dichtbij. Raak mij aan en richt mij weer op. Zodat ik in het leven kan staan. Gericht op u. U mogen kijken, zien en vol verwondering mogen ontdekken dat ik verder kan in het leven. Met alles wat er gebeurd is. Mocht u dit ooit zelf willen doen, zoek wel een rietstengel uit die nog in leven is. Want je ziet nu in deze tijd, er zijn heel veel rietstengels. Daar zie ik er al een heleboel. Maar het is een beetje aflopend. Verwondering. Verwondering is het begin van wijsheid, zeggen filosofen. Wie zich over niets en niemand verwondert, leert niet meer bij en gaat blind door het leven. Verwondering als levenshouding doet ons onbevangen kijken en luisteren naar mensen die ons nabij zijn, naar een voorbeeld uit de Bijbel wat gewoon maar er staat, en het mysterie van het altijd blijven, kind van God. door alles heen mogen we ontdekken dat het licht van God binnenvalt in ons leven. Dat we dat licht van God mogen leren kennen. Dat we dat licht van God mogen herkennen, maar ook erkennen in de gesprekken die we met elkaar mogen hebben. Door samen op weg te gaan en wetend dat God als derde erbij is. Keer op keer verwonderen over zijn goedheid, genade en vrede. Amen.